Kein Gelul.
Een bekend Nederlands onderwijsinstituut had ooit een reclamecampagne met een cruciale vraag. Hoe hoog leg jij de lat? Wat mij betreft mag die vraag in Rotterdam een stukje vaker gesteld worden. Het antwoord is voor mij simpel. Alles begint bij het soort club dat je wil zijn. Onze tegenstander van afgelopen weekend begrijpt dat als geen ander. Want toen FC Twente als promovendus bij hun rentree in de Eredivisie PSV op 1-1 hield en Jan-Joost van Gangelen euforisch op aanvoerder Peet Bijen afstapte, antwoordde die broodnuchter. Ik vind dit geen stunt. FC Twente is toch gewoon een hele grote club. Dan is het toch helemaal niet bijzonder dat je gelijk speelt tegen PSV. Iets meer dan een week geleden zat ik op een thuisvak in Emmen, waar de plaatselijke FC mocht aantreden tegen het grote Feyenoord. Een wedstrijd die zo bijzonder voor die club is dat ze speciale sjaaltjes hadden laten maken. Maar na het laatste fluitsignaal was er niets te merken van euforie omdat ze die tegenstander bij vlagen overhoop hadden gespeeld. Er ontstond een oorverdovend boegeroep en gefluit uit pure woede en teleurstelling omdat het niet was gelukt om de overwinning binnen te halen. Ik bedoel maar, alles begint bij het soort club dat je wil zijn. Donderdag werd Feyenoord in eigen huis weggevaagd door een subtopper uit de provincie. En van trainer Jaap Stam hoefde niemand zich daarvoor te schamen. Ik mag leien dat het een verspreking was in een poging zijn spelers te beschermen. En dat niemand zondag na afloop, na een weinig sprankelende maar ruime overwinning op een promovendusje, ook maar één stapje in polonaise houding heeft gelopen. Deze wedstrijd was in orde, zeker, maar voor een hele grote club als Feyenoord niet meer dan normaal. Want al is meedoen om de bovenste plekken nog zo onmogelijk, wie niet denkt als een kampioen, zal het zeker nooit worden. Dus Jaap, hoe hoog leg jij de lat? De aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul die ik natuurlijk niet in mijn eentje ga maken. We hebben een bomvolle aflevering voor de boeg met natuurlijk aan mijn zijde, als altijd, Jopie!
Hey!
En Wesley!
Freekie!
Ja, Jopie, je werd aangesproken op je naam, hè? Zag ik op Twitter, overigens.
Ja?
Ja, door een 3FM-DJ, die wil ook Jopie heten.
Iemand die had ons ontdekt. Ik weet niet of het een Feyenoord-supporter was, maar ik kreeg een beetje het idee dat we na vorige week donderdag ineens heel veel mensen vandaag gaan luisteren, toch een beetje uit leedvermaak. Dat ze denken van, nou, ik ben toch benieuwd wat die gasten over Feyenoord te vertellen hebben nadat ze zijn weggeveegd door AZ. En dat was inderdaad een 3FM-DJ, waarvan ik nog nooit had gehoord en die vond Jopie zo'n leuke naam. Maar ja, ik moet hem toch een beetje uit zijn droom halen. Ik heet geen Jopie, ik ben gewoon Johan, maar ja, inmiddels weten ja, mensen die weten dat ik Jopie heet. Dus ja. Ik koester het maar.
Nee, maar ja, inderdaad, er hadden een hoop mensen aangekondigd te gaan luisteren uit leedvermaak.
Ja.
Maar Johan, na die 5-1 van zondag ben jij toch weer helemaal in je nopjes?
Ja, zo snel kan het gaan, hè? Nee, ja, het is een hele bizarre week, want je hebt echt een twee kanten gehad deze week. Donderdag hebben we ons gigantisch geblameerd. We hebben ons verschut laten zetten door een provincieclubje uit Noord-Holland. Wat met alle respect, dat is AZ nog steeds voor me.
Ze verkopen nog niet eens 10.000 seizoenkaarthouders, kom nou.
Dat bedoel ik maar.
Ze verkopen geen seizoenkaarten, dat bedoel ik.
Nee, we zijn er gewoon echt weggeveegd. En een paar dagen later veeg je dan die club die zogenaamd weer die topclub wil gaan worden, die veeg je dan in eigen huis weer vrij eenvoudig helemaal aan de kant. Dus ja, hoe goed is Feyenoord nou?
Ja.
Focus je op AZ of focus je op Twente? Dat is natuurlijk, hoe hoog leg jij de lat?
Nou Wes?
Ja, dat heb ik al aan het begin van het seizoen gezegd. Niet zo hoog dit jaar. Ik had niet zo heel erg veel verwachtingen. En ja, ik vind kloten dat het steeds meer uit lijkt te komen. Ja, tegen Twente was wel oké, weet je wel. Maar dat mag je toch ook wel verwachten. Ik bedoel, die speelde vorig jaar keukenkampioen divisie. En die wonnen die partijtjes met 1-0 en 2-1. Dat was helemaal niks. Dus prima overwinning tegen Twente. Maar ja, bij mij blijft toch wel meer dat gevoel hangen van die nederlaag tegen AZ. Dat is een geweldig meetmoment. En dat weet ik ook wel, AZ heeft de gunfactor. Daarover gesproken trouwens, hè? Feyenoord heeft echt die gunfactor niet meer, hè? Weet je nog,
In
het kampioensjaar hadden we de gunfactor van iedereen.
Ja, die hoefde ik toen al niet hoor,
nee,
trouwens.
Nee, oké, dat is zo. Maar er waren zelfs mensen in Amsterdam en in Eindhoven, die vonden het ook wel leuk om Feyenoord weer kampioen te zien worden. Het was eigenlijk wel treurig. Maar dat is compleet anders nu, want we worden gewoon echt, er is leedvermaak om Feyenoord, we worden uitgelachen.
Nou ja, dat geeft in ieder geval aan dat we weer een beetje serieus worden genomen.
Ja, maar Feyenoord doet er zelf weer alles aan om weer niet serieus genomen te worden.
Nee, dat is dan weer het tweede, inderdaad.
Nee, ja, het is ja, wat ik zeg, het is een lastige week. En ik denk dat je inderdaad meer moet gaan focussen op die wedstrijd tegen AZ dan de wedstrijd tegen Twente. Want ik denk dat Twente meer incidenteel is dan AZ. En ja, nu kom je toevallig tegen een ploeg die wel beter is. Ja, dan zie je gewoon dat je echt op alle fronten tekort komt. Ja,
jij had het voorspeld trouwens, hè, Johan, dat we ruim zouden winnen van Twente. En dat er dan weer niks aan de hand leek.
Ja, toch? Nou, ik had wel een beetje verwacht dat er weer... dat er bepaalde spelers bij een microfoon zouden staan met een houdingje van... joh, hè, we hebben dit wel even gedaan en ze moeten niet zo zeiken, want we doen het toch prima. Nou, dat is volgens mij wel uitgebleven. Ik heb niemand voor een camera zien staan met het idee van... joh, hè, dit was een fantastische overwinning en we zijn weer helemaal terug. Iedereen heeft nog steeds...
Larsson neigde er een beetje naar.
Ja,
hè?
Ja, maar dat is vooral persoonlijk succes. Tuurlijk. Want die jongen die zit natuurlijk gewoon niet lekker in zijn vel... en die denkt dan dat hij een hattrick maakt, wat ook wel een grappig moment was. Want die vond die eigen goal van Peet Bijen.
Snap ik ook wel. Dat
ook
je,
zijn goal. Tuurlijk. Terwijl als die Peet Bijen niet aan had geraakt, dan was hij de zijlijn over gegaan.
Nou ja, het was echt een voorzet. Ja, goed, ik denk dat iedereen met een beetje hart van voetbal die goal voor 99% aan Arsenal heeft.
Ik vond het leuk, want de interviewer, Milan van Dongen van Fox, die ging met hem in gesprek daarover, in discussie. En toen zei, Larsson, ja, dat was jouw mening.
Ja, ja, mooi.
Vond ik wel leuk, weet je wel. Dus ik moet ook zeggen, als ik hem dan zo zie, ik vind het eigenlijk wel een leuk ventje. En ja, ik vind het daarom zo jammer dat het er zo weinig uitkomt. Hè? Johan, wij hebben daar de meeste pittige discussies over. Ja,
maar dat is dus exact het lastige. En daarom vind ik die wedstrijd tegen Twente zo verdomde moeilijk om te zien. Want je ziet zo'n Larsson in een wedstrijd tegen Twente, dat hij gewoon echt goed speelt.
Nou, gewoon echt fantastisch.
Echt goed, dat hij die back helemaal tuurlijk
heeft gespeeld. Je denkt dan misschien, is dit dan zijn ware gezicht? Of is dit misschien één keer een incidentje?
Nou ja, ik bedoel, aan te geven van, je ziet gewoon dat die gozer echt kan voetballen. Kijk, op het moment dat je ziet van, joh, hij heeft het niveau niet. Op Wesley Verhoek, dat zagen we allemaal, die heeft het niveau niet. Die hebben ook nooit uitschieters naar boven zien maken. Ja. Maar bij Larsson zien we heel af en toe zien we flitsen, dat je denkt, wat een goede speler. Nou, nu zagen we het een hele wedstrijd.
Ja, eigenlijk voor het eerst een Feyenoord shirt, denk ik.
Nou, ik denk dat hij nog wel een paar... PSV weet
ik. Ja, nee, maar dat hij echt 90 minuten lang zo dreigend was.
Ja, nee, hij was
kijk, in die grote wedstrijden is hij inderdaad vaak wel prima. En heeft hij een beslissende actie tegen PSV. Maar niet dat hij 90 minuten... Dat alle verdedigers in paniek raken als hij aan de bal is. Dat heb ik nog nooit van hem gezien.
Volgens mij hebben we dat wel een paar weken geleden over gehad. Er zit een goede kop op. Nou, dat is mentaal hebben we het over gehad en zo. Johan, wij hadden daar een leuke discussie over.
Ja.
Maar ja, de term kuipangst is niet voor niks in Rotterdam uitgevonden. Het heeft ook nog met Rotterdam te maken, toevalligerwijs. Daar heeft Larsson denk ik wel last van. En er zaten er wat minder in de Kuip afgelopen zondag. Dus misschien dat...
Nou, dus volgende week allemaal thuis blijven?
Ja, ja. Ja,
ik geloof het niet. Interlandweek.
Ik geloof niet helemaal dat het zo werkt. Ik vind het super knap voor hem. Want als je de reacties zag op de sociale media van mensen die helemaal losgingen, dat Larsson weer een basisplaats kreeg.
Ja, waaronder wij trouwens.
Nou, ik was daar de eerste van.
Ik denk niet dat hij dat ziet hoor, net voor de wedstrijd.
Nee, maar goed, hij voelt wel die tendens. Hij voelt wel van dat de publieke opinie een beetje tegen hem gekeerd is.
Misschien dat hij dat dan ook wel nodig heeft. Zou kunnen, toch?
Nou ja, dan zou ik denken dat was dan nog wel eerder. Want er is dan ook al langer
Hij zei nu zelf tegen Rijnmond van, ja, als ik boos ben, dan maak ik 2 goals.
Nou, dan hoop ik dat ze vijf hem heel snel verlaat. En dat hij...
Dan moeten we elke week... Net voor de wedstrijd helemaal stijf schelden. Want dan komt het helemaal goed met die Larsson.
Maar dat is wat ik probeer aan te geven. Het is zo jammer dat je gewoon wel kan zien... het is fijn dat je ziet dat hij een teken van leven geeft. Maar het is zo jammer dat er gewoon een gegronde kans is... dat we aanstaande donderdag tegen Porto... dat we weer denken, ja, maar wie is die gozer dan?
En dat bedoelde ik eigenlijk ook vooral te zeggen met die aftrap. En Larsson is daar echt het grote voorbeeld van. Ja. Wat hij zondag heeft gedaan was echt uitstekend. Dat is alles wat ik van een linksbuiten van Feyenoord vraag in zo'n wedstrijd.
Ja.
Maar laat het dan nu ook een reeks wedstrijden zien. En laat het beste van vandaag het slechtste van morgen zijn. Dat moet de opdracht van voor Sam Larsson worden de komende tijd.
Mooi gesproken.
Nou, vuistje ballen en door dan, hè, voor Sammy.
Ja, maar dat geldt eigenlijk voor het hele team, vind ik. Je wil niet hetzelfde als wat we de afgelopen 2 jaar vaak onder Gio hadden. Dat we dan vaak een hele slechte wedstrijd moesten spelen om vervolgens weer te ontploffen en even uit te halen in zo'n pot. Je wil gewoon dat dit de norm is. En ik hoop dat de spelers het zelf ook zo behandelen.
Zou wel fijn zijn. Ja.
Ja, maar ik heb niet het idee dat op die manier al gaat gebeuren.
Nou ja, kijk, maar we zullen ongetwijfeld nog wel eens tegen een zeepert aanlopen. Dat is ook geen ramp. Maar straal dan in ieder geval uit dat je wat wil. Dat heb ik de afgelopen week toch wel echt te weinig gezien. Tweede helft tegen ADO was echt verschrikkelijk. Tegen Rangers heb ik nul wilskracht gezien. En in Emmen was het al helemaal bedroevend. Ja. Dus ik hoop dat nu het kwartje is gevallen.
Maar waar zag je dat dan zondag wel aan? Zie je dat aan...
De tweede helft. We staan...
Maar kan je een voorbeeldje noemen ook?
Ja. Ja, zeker. Nou ja, een concreet voorbeeld misschien.
Ja.
Nou ja, het is het doorjagen op de keeper bijvoorbeeld van Sam Larsson. De wil om die goal alsnog te maken. Hè? Bij die 5-1 was dat, geloof ik.
Ja, zeker.
Ja, het is het feit dat Sinisterra scherp is op die rebound. Het feit dat Feyenoord gewoon meer goals wilde maken. Dat Toornstra in de blessuretijd nog 6-1 kan maken. Feyenoord had eindelijk eens een keertje de wil om, terwijl het ook kon, tegen een uitermate zwakke tegenstander, om eens echt een grote uitslag neer te zetten.
Okay.
Dat is het minste dat je moet kunnen opbrengen.
Maar tegen AZ hebben we ook een fase gehad voordat we 0-1 achterkwamen. Want ik vond die eerste helft helemaal niet zo slecht. Hè, ik vond Feyenoord begon slecht de eerste 10 minuten. Toen hebben ze een fase gehad met een bal op de lat nog van Toornstra. Geloof ik een reeks van 3
Zeker.
Kansen.
Ja. Toen hadden we een kwartiertje aardig
Als het daar goed gaat, en je speelt daar overigens, hè, want dat hebben we helemaal niet gezegd, zonder Karsdorp, zonder Ver.
Ja.
Gek trouwens dat die er niet bij waren. Er wordt dan blessures gezegd. Ik vind dat echt een heel gek verhaal. Ik geloof daar helemaal niks van, overigens. Ik denk
ze zaten ook niet op de bank. En je zou zeggen, waarom spaar je ze dan in de belangrijkste wedstrijd?
Ik denk dat daar wat gebeurd is. Maar dat speculeer, hoor. Ik kan me niet voorstellen dat die blessures hebben gehad. Wij stonden bij Rijnmond, de camera stond voor het Maasgebouw, daar stonden wij. En Karsdorp werd daar gevraagd, wil je voor de camera komen? En die zei, nou, het lijkt me het beste als ik nu even niet ga praten. Ja, dat zijn hele gekke woorden, vind ik. Dus
ik denk... zeker in het geval van Ver, maar eigenlijk Karsdorp eigenlijk ook, van die twee wel of niet mee, dat scheelt wel een slok op een bol.
Ja, zeker.
Want ik vind Ver...
Die was wel echt zo verschrikkelijk goed, hè, tegen Twente.
Ja, dat is, maar die heb je echt gemist tegen AZ. Het middenveld van AZ was fantastisch, die heeft ons echt overklast. Maar ik denk op het moment dat je Ver daar hebt lopen, dat scheelt wel een slok op een bol.
En Toornstra terug, hè? Vind ik ook belangrijk.
Toornstra terug vind ik ook heel erg belangrijk.
Hij was tegen Twente niet eens heel erg goed, maar tegen AZ de beste Feyenoorder.
Ja, ja. Dus nou ja, die twee die geven natuurlijk wel wat kracht en wat power. Die hebben, als je het hebt over uitstralen en over die wilskracht, hebben met name Karsdorp en Ver en dus ook Toornstra, die drie.
Ja.
Dat geeft wel even wat meer cachet dan wanneer je toch, met alle respect, Geertruida, die net aankomt. Daar mag je niet hetzelfde van verwachten als Karsdorp.
Dat is ook nog geen Karsdorp. En dat maakt ook niet uit.
Dus ik vind het een raar verhaal. Van, ik weet niet of er iets gebeurd is. Als ze gespaard zouden zijn, dan had ik gezegd, die had ze dan lekker.
Zou het misschien toch nog met die bedreigingen te maken hebben?
Bij Karsdorp misschien.
Ver niet, denk ik.
Dus ik weet niet. Ik mag hopen dat er...
Ja, maar ik vind het ook zo gek. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je iemand tegen Emmen dan maar spaart, hè, na de Rangers. Ja. Maar dan wel in ieder geval tegen AZ gebruikt.
Ja.
En niet andersom. Ik denk dat AZ in die reeks toch wel belangrijker is dan Emmen.
Dat denk ik ook.
Zou je zeggen. Dus ik vind die logica, snap ik niet.
Nou ja, het zou kunnen dat ze pijntjes hebben overgehouden aan het kunstgras of zo.
Ja, ik vind het puur speculeren. Ik vind het wel fijn dat ze er weer bij zijn. Want wat ik zeg, je hebt ze wel keihard nodig.
Ik heb wel mijn favoriete middenveld gezien, hoor.
Ik denk dat hij hetzelfde is als de mijne.
Ja, Toornstra toch in die rol van Tapia, hè?
Ja, ik zie dat heel graag. Waarbij ik wel moet zeggen, Kutsu veel gebaseerd uit, maar ik maak me wel een beetje zorgen over het niveau van Kutsu tot nu toe.
Mag ik daar wat over zeggen, Johan?
Ik weet wat je gaat zeggen. Ja. We hebben het vorige week ook een klein beetje, toen je er niet was, ook over gehad. Maar vertel.
Nee. Ik vind dat het nu eens een keertje tijd wordt dat Stam gaat beseffen dat de manier waarop hij zijn middenveld heeft staan niet het beste is voor Feyenoord. Als je kijkt naar het aantal goede nummers 10 aanvallende middenvelders dat wij hebben, dan heb je Kuxu, die echt, nou ja, dat weten we allemaal, een pure nummer 10 is, die gewoon zijn kracht heeft tussen de linies rondom de 16, betrokken zijn bij goals, assists. Dat is wat hij moet doen. En niet 40 meter van de goal afspelen en daar duels op middenveld uitvechten. Dat is niet zijn kracht. Dan heb je Toornstra die daar kan spelen, Berghuis die daar kan spelen, Burger die daar eventueel kan spelen. Ga je kijken naar wat je op 6 hebt lopen, hè? Dus met de punt naar achteren. Ja, Tapia overtuigt al 5 jaar niet. Ook nu erg wisselvallig.
Ja.
Burger is een gemaakte 6, is gewoon niet zo'n speler. Liam Kelly, Stam heeft hem zelf gehaald, maar is zelf niet overtuigd van hem. En je hebt El Bouchtaoui, wat ik een groot talent vind, maar die komt er nog niet aan te pas. Dus ik zou zeggen, draai dat middenveld om. Toornstra en Ver belopen het wel met z'n tweeën. En zorg dat Kuxu zich kan richten op waar hij goed in is. Want het is je grootste talent. En laat hem dan ook excelleren op de manier waarop hij kan excelleren.
Ja. Even een lesje tactiek van Freek.
Nou ja, nee, ik ga voor een heel groot deel mee. Maar dan nog steeds mag Kutsu ook wel gewoon ballen die simpel zijn. Gewoon spelen naar mensen met hetzelfde shot.
Ja, nee, zeker. Maar ik zeg ook niet dat hij nu fantastisch speelt.
Nee. Dus maak ik me zorgen.
Ik zie gewoon dat hij te veel energie moet steken in dingen waar hij niet goed in is.
Nee, want verdedigen is hij niet zo geweldig in. Dat hij heeft weinig, hij verovert weinig ballen. En,
ja,
en,
ik vond, tegen de Rangers, daar hebben we het al over gehad, maar dat hij fysiek gewoon tekort kwam. Maar ja, dat is ook logisch. Tegen zo'n tegenstander die alleen maar erin kleunt. En dat is hij niet gewend. Ja,
als hij dan in zo'n wedstrijd gewoon puur kan doseren en alleen maar rondom die 16 hoeft te spelen. Ja. En dat die andere twee duels wil uitvechten, dan heb je veel meer aan hem in zo'n pot.
Mag ik een ander speler er wel uit belichten?
Ik denk dat je Sinisterra gaat noemen misschien.
Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk gigantisch lang lopen zeiken. Ook nu weer voor de wedstrijd tegen Twente. Van joh, hey, weer niet met een spits. Weer zo'n gekunstelde variant met een vleugelspeler in de punt. Maar hij vult het wel lekker in.
Ik ben een beetje verliefd op Sinisterra.
Ja, hebt concurrentie, denk ik. Heb je dat gezien van Tapia?
Ja.
Goed, wat was dat, joh? Rollenbollen als een malle, die twee.
Dat zijn dikke maatjes, joh. Mooi,
maar daar komt El Loco weer naar boven, die Tapia. Die is natuurlijk een beetje
gek. Dat is wel een clown,
ja. Maar Sinisterra, het begon in die voorbereiding al, hè. Toen zagen we ineens een hele andere Sinisterra dan afgelopen jaar. Ineens kon die wat met een bal, hield hij hem vast, ging hij er wat mee doen. Schoot hij ook eens een keer op doel in plaats van naar de cornervlag. En ja, ik ben toch... Martin van Gil is denk ik te vroeg weggegaan als je dit zo ziet. Hè? Nou,
en als je dan trouwens toch hebt over Sinisterra, moet je het ook hebben over die paas op Larsson in de tweede helft. Oh. Waar hij eigenlijk al... Wij keken elkaar aan. Hij stond echt al 3 minuten te kijken voordat hij die bal kon geven, want hij had het al lang gezien.
Ja.
En dat zijn dus momenten dat Sam Larsson die goal gewoon een keer moet maken. Want zo'n bal van buiten de 16, die tikt hij prima binnen. Maar zo'n 1-op-1, die moet erin.
Ja.
En dat soort momentjes heeft
hij
nog
te vaak.
Nee, maar dus alle lof voor Sinisterra daar trouwens.
Ja, dus...
Weet je wat zijn voordeel is ten opzichte van Narsing in die rol? Hij kan twee kanten opendraaien. Het maakt niet uit. De verdedigers worden daar helemaal gek van. Hij kan alle kanten op met die bal. Hij kan diep, hij kan de bal vasthouden. Hij kan naar links, hij kan naar rechts.
En hij zit lekker in zijn vel. Want hij leidt geen balverlies.
Nee,
hoe die ook aangespeeld wordt.
Gigantisch balvast.
Op een gegeven moment kreeg hij van Berghuis een bal. Nou, ik geloof met 400 km per uur aangespeeld. En die pakt hij gewoon wel goed met zijn voeten vast, zeg maar.
Ja, met zijn eerste beweging kapt hij een tegenstander uit.
Ja, mag ik eens wat gek zeggen?
Nou?
Ik dacht altijd, we hebben niet zo echt veel spelers die op de lange termijn wat waard worden. Maar als ik die Sinisterra zo bezig zie en het rendement gaat er zo meteen nog eens bij komen. Hij gaat er bijvoorbeeld 10 of 12 maken en dan gaat een hoop assists geven. Nou, dan denk ik dat hij echt heel interessant is voor de wat grotere clubs in Europa. Het zal nog echt nog wel 1-2 jaar duren, hoor.
Ja, prima.
Maar dan gaan we echt... En dan moeten we nog een keer verlengen natuurlijk. Hè. Dat moet voor de komende technisch directeur nog een keer gaan gebeuren. Maar dan gaan we echt zo schathemeltje rijk worden door de Sinisterra.
En nog veel mooier, dan zit hij ook elke week in de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, jongens, deze week... Moeizaam weekje, moeizaam weekje.
Ik hoorde iets over Vilena.
Ja, ik heb hier ook een drietal spelers die ik ook even heel snel wil opnoemen, waar het niet zo goed mee ging. Wat denken we aan Jan Maat? Eigen goal.
Ja, eigen goal, hè?
Vilena.
Rode kaart.
Bizeswar.
Weet ik niet, wat is Bizeswar?
Gemiste penalty.
Oei. En dus, wat was het geworden dan bij die wedstrijd?
2-2.
Ah, dus hij had de winnende kunnen maken.
Nou, de penalty was de eerste goal had het geweest zijn. Maar dat was niet zo goed. Maar gelukkig, ik heb ook wat lichtpuntjes voor jullie. Op 3 deze week, Bart Schenkeveld heeft een transfer gemaakt deze zomer naar Panathinaikos. Feyenoord doet het niet zo goed, maar Panathinaikos misschien nog wel wat slechter. Hebben hun eerste wedstrijd gewonnen in de competitie met 1-0 gewonnen bij Panionios.
Oh, die hebben er langer op moeten wachten dan wij, joh.
Ja, wel pas 5 wedstrijden.
We zitten bijna in oktober.
Wat zeg je?
We zitten bijna in oktober en zij winnen pas hun eerste wedstrijd.
Dus dan gaat het ook niet zo lekker. Ze hadden 2 gelijke spelen en 2 nederlagen. Dus pas 5 wedstrijden onderweg. Maar goed, Schenkeveld is op 3. Op 2. En dit is wel fijn dat ik deze jongen in de lijst heb staan tegenwoordig. Want op het moment dat het niemand iets presteert, weet ik altijd, kan ik eventjes kijken wat er in Bulgarije gebeurd is. Dan kom ik bij Levski Sofia. Daar is hij weer.
Nigel Roberta. Hij plaatst al die goortjes op Instagram. Dat weet ik als Insta-aspecten.
Ja.
Dat was een mooie goal.
Een goede goal.
Een mooie lop, hè?
Goede goal. Met een verkeerde been. Nou, 3-1 gewonnen tegen Botov Vratra. Vratza.
Dat klinkt als een gerecht dat ik niet wil eten.
Nee, zo klinkt het ook. hij heeft de 2-1 gemaakt. En staan nu tweede in de Bulgaarse competitie. Maar altijd lekker. Als je niemand in de lijst hebt, eventjes naar Bulgarije surfen. En jou, hoor. Dan staat er in ieder geval weer hij in de lijst.
Tip voor thuis.
Tip voor thuis.
Ja, en op zit je in zak en as, ga dan naar Bulgarije.
Reistip. En op één, ja, die hebben we waarschijnlijk allemaal wel een beetje voorbij zien komen. Wil je een gok doen?
Nou ja, ik denk Gini Wijnaldum.
Exact, ja. De matchwinner tegen Sheffield United. 1-0 gewonnen. Het was een beetje een lelijk doelpunt, want hij schoot van de rand 16 en de keeper die laat hem door zijn benen glippen. Ja.
Maar zij hebben bij Liverpool wat wij in het kampioensjaar hadden.
Ja?
Ja, ze hebben de 6 wedstrijden gewonnen, geloof ik.
En 7 inmiddels. 7 uit 7.
Dat hadden ze vorig jaar ook, toch?
Vorig jaar gingen ze ook als een trein. En vorig jaar hadden ze ook dat soort wedstrijden dat het even niet zo lekker liep. En dan de laatste minuut nog een doelpunt gemaakt.
Je moet bij Liverpool een beetje uitkijken met teksten, als dit geven ze niet meer weg.
Nee, want dat hebben we vorig jaar ook gezegd. Ja. Toen is City dan nog langs zij gekomen. Nee, ze doen het supergoed.
Dat jaar met Gerrard, hè?
Exact. Ja. Nee, maar zoals ik zeg, ze zijn perfect nog. 7 uit 7 in de competitie. Dus met dus de goal van Gini deze week.
Mooi man.
Ja.
Je zou het bijna vergeten, maar de belangrijkste wedstrijd van deze week wordt woensdag gespeeld op een amateurcomplex.
Ja, ik heb geen idee. Vertel me meer.
Ik heb jou natuurlijk nog niet verteld waar we dit item over gaan maken.
Nee, ik zit hier compleet verrast.
Ja, ik kan me voorstellen dat meer mensen dat gevoel hebben. Woensdag is de bijzondere algemene ledenvergadering van de sportclub. En dat is dus de amateurtak van Feyenoord. Ja. Hè? En die gaan eventjes beslissen, grof gezegd, of Feyenoord City wel of niet doorgaat.
Ja, het is niet helemaal zo, maar het is wel een belangrijk moment in het hele traject van een eventueel wel een nieuw stadion of niet.
Ik heb gezien, er werden pamfletjes uitgedeeld met teksten van stem nee en zo. Ja, maar dat gaat dan over eventjes de aandelen.
Precies. Ja, wat misschien veel mensen niet beseffen is dat de Kuip niet van Feyenoord is, maar van Sportclub Feyenoord voor 53%.
Ja.
En nu liggen er 2 biedingen op de aandelen. Eentje van de heren Bak en Ulté, oftewel BV De Kromme Zandweg.
Niet te verwarren met de trainer van aankomende zondag. Sjors Ulté, die heeft hier niks mee te maken.
Ja, die noemen we gewoon Kevin Hofland. Toch?
dit gaat wel snel van mij trouwens, hoor. BV De Kromme Zandweg? Ja,
die is speciaal opgericht om die aandelen in over te dragen. En het gaat dan vooral om de zeggenschap van de aandelen. Om dus uiteindelijk straks de Kuip aan Feyenoord City in principe, om het versimpeld gezegd, te verkopen.
Ja.
Want je zult uiteindelijk iets met de Kuip moeten als je een nieuw stadion
voor Feyenoord. Even dom gevraagd, Feyenoord City durft er zelf niet aan te kloppen? Of?
Nee, ze gaan nu eerst die aandelen, zeggenschap over de aandelen onderbrengen in een nieuwe BV dus. En dan op het moment dat het moment daar is. Dan
Feyenoord City is natuurlijk niet een
entiteit. Nee, dat is geen entiteit inderdaad.
Want het is natuurlijk het bouwproject zeg maar van de gemeente Rotterdam waar alles een beetje onder valt. Maar Feyenoord City is niet iets of iemand.
Ja, sorry hoor. Het is goed dat je vragen stelt. Laat ik de situatie zeg maar. Ik probeer het versimpeld uit te leggen. Ja, het is onmogelijk om dit.
Jip en Janneke taal, Freek, alsjeblieft.
Nou ja, daarom. Maar het is inderdaad onmogelijk om dit hele dossier.
Die 2 meneertjes willen heel. Of mag het iets hoger niveau hebben?
Ja, iets hoger.
Oh, okay. Mag ik dan?
Ja.
Ja, want het is bijna onmogelijk om dit helemaal tot in detail uit te leggen. Maar ik ga het proberen in Jip en Janneke taal. Jip en Janneke taal plus, dan zullen we maar zeggen. Ja.
Ja.
Dus je hebt dat bod liggen. En wat denk je dan van wat heeft Sportclub Feyenoord eraan? Nou, die krijgen zo'n 11 miljoen, is de schatting. 40 jaar lang €275.000 per jaar. Dat is leuk voor een amateurclub. Dacht ik zo.
Ja, ik vind het, ja zeker. Ja. Voor een amateurclub is dat natuurlijk goud geld. Ik vind niet, voor de helft van het stadion, wat nu feitelijk is, 11 miljoen vind ik niet een bedrag waarvan ik dacht, wow!
Dat dacht ik ook. Ik dacht ook, zeker is de Kuip steeds dan maar 20 miljoen waard, zeg maar.
Zeker als we steeds horen dat het nieuwe stadion, dat hele bouwproject 500 miljoen en zo moet gaan kosten. Dan denk ik, goed. Dat kan ik niet helemaal rijmen met dat het huidige stadion blijkbaar dus zo weinig waard is.
Ja, nou ja, in ieder geval, dat is het bod dat er ligt. En ze behouden het zitplaatsrecht. Want leden van de sportclub vanwege die aandelen mogen gratis naar Feyenoord. Daar komt het op neer. Hè? Die hebben een eigen stoeltje. Nou, dan zijn er de Vrienden van de Kuip. Dat is een groep vermogende Feyenoorders die eigenlijk de Kuip willen redden. Hè? Daar komt het op neer. Die bieden 15 miljoen. In principe dezelfde constructie als de Kromme Zandweg. Ja. Dat bedrag verspreid over 40 jaar met die 2-3 kwart ton.
Ja.
Maar dan ook 4 miljoen cash, handje contantje.
Dat is lekker,
voor de sportclub.
Trouwens, hè?
Ja, daar kunnen ze een aardige rechtsback van kopen, dacht ik zo.
Zo de piramide in.
Maar het belangrijkste eigenlijk daaraan is dus dat zij Feyenoord City dan meteen platleggen. Want ze hebben dan de zeggenschap over Stadion NV. En Stadion NV gaat uiteindelijk over, nou, je denkt het al, het stadion.
Zo.
Ja, precies. En vrienden van de Kuip zijn van plan om die aandelen op termijn terug te verkopen aan de BVO. Dat is dus het Feyenoord waar wij die podcast over maken in principe. Hè?
Ja,
het Feyenoord
zo, zo komen we er.
Ja, is... zijn we er nog?
Ja, ik ben er nog steeds bij.
Oké. Okay.
De grote vraag is, Wesley er nog bij?
Ja, zeker. Dit begrijp ik nog wel, want dit gaat op een goed tempo. Maar wat zou daar dan weer het voordeel van zijn?
Nou ja, het voordeel daarvan is dus dat je niet meer dit soort rare situaties krijgt, dat de leden van een amateurvereniging beslissen over de toekomst van de BVO.
Daar komt het wel op neer. Natuurlijk een hele rare constructie die Feyenoord ooit... En dat is allemaal historisch, heeft het allemaal verhalen. Maar dat de amateurclub feitelijk zo belangrijk is zeg maar in de toekomst van Feyenoord.
Ja. Die vinden zichzelf... Want die hebben een website en dan moet je ze op kijken voor de gein. En die zeggen dan ook, wij zijn de winnaar van de Europa Cup in 1970. Hè? Dat,
want hoe dan?
Ja, voor mij zijn
omdat
ze
daarna... 53% van het stadion
al. Ja, wat ik nee, omdat zij daarna toen nog Feyenoord waren. Ja. Die splitsing is in
78
gemaakt.
Daarna zijn ze pas afgesplitst inderdaad.
Ja, de splitsing is in 78 gemaakt. En de toenmalige directeur wilde voorkomen dat de leden van Feyenoord 10, hè, 10e elftal, dat die spelers konden stemmen over zijn positie.
Ik zit daar trouwens over na te denken. Dat is echt de enige amateurclub in de wereld die ooit de Champions League heeft gewonnen.
Ja, die kans is aanwezig, inderdaad. Misschien dat er nog eens een keertje een club ergens failliet is gegaan, nu een doorstart heeft gemaakt op amateurniveau, dat zou kunnen. Maar hoe het ook zij, er is een beetje een weeffout gemaakt toen, waardoor dus de amateurtak de Kuip heeft en zeggenschap over de BVO op die manier.
Ja.
Misschien is het goed om uit te leggen dat de sportclub niet zoveel verkeerd doet in al die jaren, maar dat we vooral de stadion NV buitenspel proberen te zetten. Althans, de vrienden van de Kuip proberen dat.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, want kijk, een nuance die ik wel wil maken in het verhaal, want het is vrij technisch en dat snap ik allemaal al. Als ik het goed begrijp, zijn de vrienden van de Kuip die willen die aandelen uiteindelijk aan Feyenoord geven.
Ja.
Om die rare constructie die ooit zo erin ingeslepen is, om die te elimineren. Tegelijkertijd, als je kwaad wil, kan je ook zeggen van, ja, voor welke prijs willen ze dat gaan verkopen? Want als stel dat ze nu die aandelen voor, laten we zeggen, 15 miljoen, volgens mij zei je net, gaan kopen. En straks bij Feyenoord zeggen, ja, je mag het hebben voor 84 miljoen.
Feyenoord kan het nu nog niet betalen, dat weten ze ook. Dat is een lange termijn plan.
Maar dat
zal moeten worden vastgelegd. Maar dat is hetzelfde geld natuurlijk. Dat hebben de vrienden van Feyenoord hebben ook zoiets.
Maar dus, ik kan me goed voorstellen, als ik namelijk 15 miljoen neerleg, dat ik niet zomaar klakkeloos dat zeg van, nou, hier Feyenoord, alsjeblieft.
Nou ja, dat ligt eraan met welke intentie je dat doet. Dan twijfel je aan de bedoelingen van deze mensen. Dus misschien terecht. Ik ken ze niet.
Ik ken ze ook
natuurlijk
niet. Nee, ik ken ze ook
maar
niet.
Maar je kunt ook even goed twijfelen aan de intenties van de stadion NV.
Zekers. Hey, heb ik me nog niet over nagedacht. Is er ook een situatie mogelijk dat Sportclub Feyenoord uiteindelijk stemt van, joh, leuk al die die boden op al die aandelen. We doen gewoon helemaal niks. We laten het lekker in stand.
Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar mij lijkt dat niet is uitgesloten. Alleen de achterkant is erg klein, zeg maar.
Dan worden er toch House of Cards spelletjes gespeeld, politieke spelletjes. En dan komt het alsnog wel ergens terecht.
Het is natuurlijk een beetje een old boys network tussen stadion en V-sportclub. Die op bestuurlijk niveau vindt dat elkaar allemaal wel. Dus die beïnvloeden elkaar.
Ja, maar dan wordt er een deal gemaakt ergens, een achterkamertje. En dan komt het geld, of dan komen die aandelen toch nog wel ergens.
Voordat we te diep allemaal hier specifiek op ingaan, ik dacht, misschien is het wel goed om eens een keertje te beseffen hoe ontzettend raar Feyenoord eigenlijk is om te moeten besturen als algemeen directeur.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen, als je dit soort dingen allemaal noemt, dat je geen zin hebt om algemeen directeur van Feyenoord te worden, hoor.
Nee, nou ja, en wat
het
dacht
is
je van
toch
die,
niet echt aantrekkelijk zo.
Wat dacht je van die Amerikaanse investeerders waar jij, Johan, zo'n fan van bent? Die zien dit risico ook. Die zullen als eerste, Als ze instappen, zullen ze proberen één organisatie ervan te smeden en daarin te stappen. Want op dit moment heb je dus 36 verschillende clubjes die allemaal op hun eigen manier iets te zeggen hebben over Feyenoord. Nou, dat is al 40 jaar aan de gang. Ja. Misschien is dat wel de wortel van al onze problemen.
Het gaat al 40 jaar vreselijk slecht. Ja. Ja, het is natuurlijk een veelgehoorde vraag deze week in de media ook. Ja, wie moeten de Feyenoord supporters hun woede richten? Moet het dan Stam zijn? Moet het de directie zijn? Misschien moet de conclusie dan wel zijn, het is gewoon op het instituut Feyenoord, wat hoe het nu allemaal gaat. Ja, jij schetst het nu even gewoon in een minuut of acht, probeer uit te leggen hoe het nu zit.
Ja, ik kom er eigenlijk al niet eens helemaal uit.
Ik ben er niet heel erg van op de hoogte, maar je hebt het mij goed uitgelegd. En ik ben een beetje afgehaakt in die hele stadiondiscussie. Ik denk heel veel mensen.
Ja.
Hè, wat je merkt om je heen, er is zo'n kloof ontstaan bij dat legioen. Verschillende kampen. We hebben het een paar jaar geleden gehad dat de ene groep massaal tegen dat plan begon te zingen. En de andere groep begon te fluiten. Dat soort dingen, weet je wel. Ik vraag me ook af, hoeveel geld is er al aan opgemaakt? Ik heb iets gelezen, 23 miljoen geloof ik.
Ja, zoiets moet dat zijn inderdaad. Ja.
Ja. Ja, dat had je ook aan een hele leuke spits kunnen besteden. Of misschien
ja, dat zijn op zich andere potjes natuurlijk.
Ja, precies. Nou ja, goed, wel een deel. Als je steeds het verhaal hoort waar Feyenoord dat Champions League geld aan uitbesteed
zeker.
Heeft, wordt ook steeds gezegd.
Nee, maar het is, je kunt niet één op één dan 23 miljoen aan de spits uitgeven, zeg maar. Je, dat is,
en dat er iets moet gebeuren. Kijk, op het moment dat we maar dat is een hele andere discussie. Of we gaan naar een nieuw stadion, of we gaan de huidige stadion. Ook dan had er geld gereserveerd moeten worden voor de aanpassingen van een nieuw stadion. Toch? Of de aanpassing van het huidige stadion. Dus, dat er iets gedaan moet worden, daar is iedereen het wel mee over eens.
Nee, zeker. Overigens hebben we het nooit gehad over de plannen die een paar weken geleden het definitieve
ontwerp.
Ja, die was dan naar buiten gekomen. Wij spraken elkaar net even voor de uitzending. Jij zegt, daar klopt ook weinig van, hè?
Nou ja, het kenmerk van een definitief ontwerp is dat je precies weet voor welke prijs je het gaat doen en wat alles kost. En dat staat er helemaal niet in.
Nee. Dat is toch vreemd.
Dat is zeker vreemd. Kijk, en we kunnen het allemaal hebben over hoe mooi het is, maar of niet mooi. maar uiteindelijk moet het onder de streep wel uitkomen en dat weten we dus nog niet. Dus het is nog helemaal niet zo definitief, want als het niet uitkomt, dan moet je daar ook weer op gaan zitten bezuinigen.
En dat is het lastige. Dat is wat volgens mij elke supporter nu wel een beetje kent. En er zijn, ik denk dat merendeel van de supporters wat verder van de materie afstaat dan die aantal die er wel heel diep in zitten.
Beetje zoals ik, zeg maar. Hè?
Nou ja. Het is steeds maar van, elke keer is er weer zo'n beslismoment. En elke keer denk je van, nou, gaan we dan nu definitief ja of nee? Ja,
en dan blijkt er ineens een stelletje amateurs nog wat over te zeggen te hebben.
Nou, maar zo blijven we maar dooremmeren. En er komt maar geen einde aan. Het is, weet je...
Hoe lang speelt dit al? Dit speelt al echt, ik denk vanaf begin van deze eeuw?
Ja, 15 jaar of zo. En dan komt er nog iets bij kijken. Want degene die uiteindelijk voor Feyenoord het sein op groen moet zetten op dit moment, is Mark Koevermans.
Ja.
Ja, maar die ziet commerciële kansen. Kijk, hè? Dus,
of je nou voor of tegen Feyenoord City bent. Ik denk niet dat je moet willen dat een interim directeur, die als commercieel directeur al niet overtuigt, de belangrijkste dossier in de geschiedenis van de club even ondertekent.
Ja, Freek, ik wil het niet te licht maken, maar ik zie het gewoon ineens voor me. Gewoon een stadion met zo'n koeienvacht, weet je wel. Dat is misschien heel erg simpel.
Koeienvacht, dan het deal met La Vacherie of zo. Met die
met die koeienshirt ging die ook al zo de mist in. Het zou mij niks verbazen als hij daarover gaat.
Hij helemaal niet de mist mee.
Nee, die zijn allemaal
hartstikke goed verkocht.
Ja, dat waren er geloof ik 35. Die verkocht werden. Dus ja,
als ik er nog eentje vind, ik vind hem wel tof eigenlijk. Maar goed, dat is een andere discussie.
Ja, een andere discussie. Ik vind dat af en toe moet je ook een beetje je nek uitsteken. Daar vind ik dat hij dat af en toe probeert. En ik weet niet of het op zijn konto komt. Vind ik niet zo heel erg.
Nou ja, maar laat ik het zo zeggen. Hij kon dan niet eens zelf een sponsor vinden. Hè? Want dan had hij de meneer van de loterij voor nodig.
Maar wat hoop jij dan, Freek, dat er gaat gebeuren?
Nou ja,
komende woensdag?
Ik persoonlijk hoop op het accepteren van het bod van de Vrienden van de Kuip. Omdat zij zeggen van, we leggen het project stil totdat we hebben uitgezocht wat het beste is voor Feyenoord en voor het stadion. En ze sluiten niet uit dat er uiteindelijk een nieuw stadion komt.
Ja.
Ja, maar...
Of dat goed, ik ken de partij niet, maar als je jezelf Vrienden van de Kuip noemt, geloof ik niet dat heel veel intentie is om daadwerkelijk te verkasten ook al onderkomen.
Als zij zeggen in ieder geval van, we gaan eerst eens even goed alles uitzoeken.
Ja, maar hun intentie is, en dat mag ook, dat is helemaal niet erg. Hun intentie is denk ik wel om het huidige stadion te renoveren.
Maar ja, als je de afgelopen maanden het nieuws rondom Feyenoord City hebt gevolgd, dan vind ik daar ook nog een hoop vraagtekens staan, zeg
ik maar. Ik zag trouwens een mooi beeld op Twitter. Iemand had dat geschetst, was een filmpje van, het regent natuurlijk pijpenstelen deze week twee keer. En dan zag je die gigantische bakken met regen, zag je zo de kuipen afglijden, zeg maar. Zo het vak op, ergens de vakken op, moet ik zeggen. En toen had iemand gezegd, ja, de kuip huilt om die hele discussie die nu gaande is. Ja, dat vond ik wel echt, dat was bijna poëzie.
Ik denk dat het Jan de Knecht is geweest.
Ja, zou goed kunnen hoor. Ik heb
maar dat is natuurlijk een ander dossier, want de kuip wordt momenteel ontzettend slecht onderhouden. Daar zijn de Vrienden van de Kuip ook boos over, want die zeggen van, ja, jullie zijn alles een beetje aan het laten versloffen om maar te zeggen van, zie je wel, het is nodig.
Ja.
En dat is wat de Vrienden van de Kuip ook zeggen. De directie van de Stadion NV, die handelen niet in het belang van de Kuip. En dat is tegen de statuten, want zij zijn er ter onderhoud van de Kuip.
Ja.
Dus ja, het is een enorm veelkoppig monster, zullen we maar zeggen. Maar dat geldt dus voor onze hele bestuursstructuur. Want we hebben ook nog die Stico onlangs besproken.
Ja,
hè?
Ja.
Nou, Vrienden van Feyenoord hebben nog ergens wat te zeggen.
Stico was met Opstelten, toch?
Precies, ja. Ja.
Nou ja, maar alles wat zeg maar de duidelijkheid en de transparantie kan versterken, moeten we denk ik algemeen als supporters voor zijn. En ik denk zo'n constructie met zo'n amateurtak, jij maakte net dezelfde grap, maar het tiende van de sportclub Feyenoord, die hebben wel wat te vertellen over de toekomst van Feyenoord. Dat is natuurlijk een hele rare constructie.
Ja.
En dat is dan in dit geval het stadion. Maar goed, ja, het stadion is natuurlijk wel een cruciaal element van je bestaansrecht. Ja,
het zegt misschien wel alles dat we nu bijna een kwartier zitten te praten over hoe Feyenoord bestuurlijk in elkaar zit. En dat we het nog steeds niet tot in detail geduid krijgen. Dat betekent denk ik ook dat de club gewoon niet te besturen is op deze manier. Want volgens mij snapt niemand het nog. En ik heb voor dit item wat informatie ingewonnen bij iemand die de dossiers goed kent, zeg maar. Ja. En die zei ook van Feyenoord moet eens een keertje gaan beginnen met alle managementbeslissingen beginnen met te denken, wat voor effect heeft dit op ons eerste elftal? En dan alles wat daar niet in het belang van het eerste elftal is, wegwezen.
Zwoep,
inderdaad. Al die bestuurslagen ertussenuit, één Feyenoord ervan maken. En dan kunnen we misschien eens een keertje beleid gaan voeren, jongens. Twee wedstrijden waarin Feyenoord het mag gaan laten zien de komende week. Want we hebben het in het eerste blokje al eventjes gehad over waar ligt die lat. Nou, dat mogen we nou gaan laten zien. En we beginnen meteen met een serieuze test. Donderdag tegen Porto.
Koekoek. Ja, dat dachten we allemaal vooraf, toch? Dat wel de moeilijkste uit de pool was. Een beetje Champions League tegenstander, weet je wel. Dit is wel een ploeg die je normaal gesproken in de Champions League verwacht. Ja. Uitgeschakeld door het Krasnodar van Tony Villena.
Ja.
Toen scoorde Villena ook nog trouwens.
Klopt.
Maar ik kijk daar... Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Kijk daar niet heel erg naar uit. Ik heb wel eens gehad dat Manchester United thuis op bezoek kwam. Dat ik echt handenwrijvend...
Weet je waar ik niet naar uitkijk? Naar het tijdstip. Ik vind 5 voor 7 vind ja, ik echt is, een kuttijd voor een Europese
echt,
pot.
Echt debiel, ja.
Meen jij dit?
Ja.
Ja.
Dit wist ik nog niet.
Oh, ga je niet halen?
Dat zie ik een dag van tevoren wel. Maar dit meen jij?
Ja.
Ja,
ja, godverdamme. Wie heeft dat dan weer verzonnen?
Ja, voor de tv-rechten, want PSV speelt ook.
Ja, UEFA verzint dit. Die spelen maar
gewoon lekker om 7 uur.
Ja, dat hebben ze alleen vorige keer gedaan.
Op de beurt is het, hè? Je speelt op dat tijdstip in 3 laat, geloof ik. Zo is het in elkaar gezet.
Precies. Nee, maar ik vind 5 voor 7 vind ik geen soort van tijdstip door de week. Je zult maar van je werk moeten komen, zoals ik.
Dat gaat ongeveer iedereen ongeveer zijn. Dus nee, dat wordt een lastigje. Maar goed. Dat overkomen we nog wel. Ik zie op dit moment minder uit tegen daarna tegenstander. Want ik ben daar wel een beetje bang voor. En of ze dan om 7 uur spelen, 9 uur of 4:30.
Ja, weet je wat het is? Tegen dit soort tegenstanders, ook dan reken ik Sevilla en Manchester United maar even tot die categorie ook. Heb je toch het gevoel dat er in de Kuip altijd wat extra's kan gebeuren? Alleen ik heb dat deze keer toch wat minder dan anders.
Ja, ik denk dat daar vang je het goed, het gevoel. Want ik denk in die periode met Sevilla, toen deed Fred Rutte het in die periode wel aardig. Hè?
Dat begon een beetje te komen, zeg maar. Sevilla was denk ik een beetje het startschot van die periode. Absoluut. Dat het echt goed ging.
Nee, zeker. Ja, nu
hebben we Twente gehad. Dus dat was dat startschot. Precies. Porto, maak je borst maar nat, we komen eraan.
Ja, we zijn wel los natuurlijk, hè. Ik vraag me af, ik kan geen... Ja, Pepe kan ik noemen, maar voor de rest...
Nou ja, die speler van Roda...
Danilo, die is daar de controleur op het middenveld, grote man.
Was bij Roda niet zo'n goede verdediger. Zoals zich intussen misschien een beetje hebben ontwikkeld.
Die Portugees.
Die gozer van dat biermerk, hoe heet die ook alweer?
Corona.
Oh, ja, ik dacht Desperados.
Corona is tegenwoordig Becky.
Wat?
Rechtsbecky, die hebben ze omgeturnd.
Oh.
En die schijnt het wel aardig te doen.
Nou dus. Ja, dan kent hij Samba Sam nog niet, vriend. Ja, die had het wel echt op zijn heupen zondag, hè?
Ja, nou ja, ik hoop dat... We hebben het al geconstateerd. Hij mag het nu ook een paar wedstrijden zien. Dus de donderdag is een prima moment om te laten zien dat die gozer van Twente...
En hij doet het goed tegen spelers van Twente, weten we nu.
Exact.
Ik weet niet wat er in deze minuut is gebeurd, maar... ik heb er gewoon echt zin in.
Ja, maar we zien nu dat we tegen een omgeturnde back van Twente... en een oud verdediger van Roda. Nou, dan moeten we toch wel kansen tegen. En Peppe, die inmiddels 47 is.
Ja.
Ja, en die gaat er na 2 minuten vanaf. Dus
we hebben
prima.
Natuurlijk wel vaak een probleempje met blessures bij onze spelers. En dan is een Peppe bij de tegenstander niet altijd... Maar ja, misschien is hij tegenwoordig niet snel genoeg meer om de spelers te raken. Dat weet ik niet.
Laten we dan maar meteen de belangrijkste kwestie die ik met jullie wil bespreken gaan bespreken. Wie gaat er in de punt van de aanval spelen aanstaande donderdag?
Salsa Cini!
Maar als je dat zo noemt, hè. Want die Peppe, dat is nou niet de meest bewegelijke verdediger meer... Kan nog prima verdedigen over. Ja,
maar dat baseren we op gevoel, omdat hij wat ouder is. We hebben hem natuurlijk al jaren niet meer zien spelen. Ik heb geen idee of hij prima doordekt tot de middenlijn.
Ik heb hem nog gezien tegen Nederland. Speelde hij onlangs, hè, op die Confederations Cup.
Okay.
Nee, ik zeg Confederations Cup. Hoe heet dat ding?
De Nations League.
Nations League.
Exact.
Ja.
En het is gewoon een beetje een botteging, zeg maar. Het is alleen dan iets beter.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik, dit gaat er bij mij in als zoete koek. Of ik het allemaal geloof, weet ik nog niet. Maar ga door.
Maar Pep is ook van nature Braziliaan, dus daar ga je al.
Nee, maar, ja. Maar zo'n Sinisterra met die bewegelijke acties, we noemen het net, die kan naar links en naar rechts, weet je wel. Je weet het even niet, je bent hem kwijt. Ja. En dan eventjes neerhalen in die 16 rood. Hè, vroeg in de wedstrijd en een penalty. En met een mannetje meer.
Nou, het is een beetje zoals Keuler toen in de UEFA Cup finale. Weet je nog?
Ja,
maar ook zo'n spijkerharde verdediger die gewoon net een beetje te traag werd voor Thomasson. Ja. En die eindigde zijn carrière met de rode kaart.
Dit is goed. Zeg, hey. We moeten gewoon die hele Pepe gek maken vanaf het begin van die wedstrijd.
Die hoef je niet gek te maken hoor, vriend. Die is al
gek. Ja,
die is echt gestoord. Hij had nog bijna bij ons gespeeld trouwens. Hè?
Ja, dat is ook hey,
ik, maar ik weet niet of dit waar is, maar ik heb dat echt een keer gehoord. Dat die jongen echt iets heeft. Een verstandelijke beperking. Nee, dat is geen grapje. Ik bedoel het ook niet als belediging. Ik heb dat serieus gehoord, dat hij dat echt heeft. Heel licht.
Maar,
nou ja. Hij heeft er in ieder geval genoeg geld mee weten te verdienen, ja, desondanks. Dus,
ik heb hem daar niet op kunnen betrappen. Volgens mij is het een prima gast. Een beetje gek.
Ik heb altijd
er zijn er wel meer van dat soort gasten. Maar in het topvoetbal hoort dat er misschien ook een beetje precies, bij. Dat vuile.
Ik heb wel altijd van Pepe en ook zo'n type Materazzi altijd gezegd van nou, er zit een steekje los. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook letterlijk zo is, zeg maar.
Nee.
Dat is een beetje krom gezegd, maar je snapt wat ik bedoel.
Ik snap helemaal wat je bedoelt.
Overigens, wij kennen die ploeg niet echt, weet je wel. Maar nee. Ik weet wel iemand die ploeg echt van binnen en van buiten kent nu, hoor.
Ja,
hoor. Die komt namelijk in de Insta-inspector.
Oh.
Insta-inspector. Dat is namelijk Roy Mackay.
Ja. Nou, is weer op vakantie geweest.
Onze topscout won weer een paar dagen naar het buitenland.
Wat een leven heeft die man, hè? Ja, lekker, man.
Die is een lekker trip in Jeruzalem gehad.
Ja, heerlijk, man. En die neemt het ervan, hoor. Die Mackay, heerlijk. Maar dat verzin je niet. Die loopt daar zo lekker zo over een markt heen. Onderweg naar het stadion waar die wedstrijd gespeeld werd. En dat verzin je echt niet.
Want ze speelden tegen Rio Ave,
ja,
toch?
Ja, maar nog gewonnen.
Ik ga je nu iets zeggen. Dit is wel... Dat geeft aan hoe klein die wereld soms is. Die komt daar gewoon eventjes een oud ploeggenoot tegen. Hij heet Domingo Spaciencia. Ja, Spaciencia.
En was het uit zijn tijd bij Las Palmas of bij Deportivo? Nou,
Palmas uit Mallorca heeft hij gespeeld.
Weet je dat zeker?
Dat weet ik helemaal zeker, ja. Las Palmas heeft hij nooit gespeeld, gooi elkaar.
Tenerife was het.
Tenerife, je hebt gelijk.
Ja, dat weet je inderdaad heel goed, helemaal zeker. Daar val je voor de man, grote vriend.
Tenerife, ja, we komen er
nee,
wel.
Nee, dat weet ik dus niet. Maar zover wil ik niet zoeken. Maar leuk toch dat hij die gozer tegenkomt. En vervolgens ging hij naar Rio Ave Porto. Dat stadion zat helemaal leeg. Ik begrijp daar heel weinig van, want je zou zeggen topper, maar misschien is straf. Maar leuk toch, hè? Onze topscout die weet precies, die heeft het ook eventjes gelijk doorgeseind naar Jaap Stam. En ja, dat is toch ook weer een goed teken, denk ik. Want dat is tegen die Israëliërs, is dat goed afgelopen natuurlijk.
Dat is waar, ja.
Ja, dat word ik enthousiast over onze kansen. We gaan straks voorspellen.
Het is ook helemaal nergens op gebaseerd, dat is het mooie.
Omdat Roy Mackay toevallig op gekeken heeft. Hebben we nog meer in de Insta-best?
Oh, hebben we nog meer in de Insta? We hebben babynieuws. Ja. Mag jij raden wie er van de Feyenoorders vader is geworden?
Geen idee.
Het is een... Ik weet het wel.
Nee. Ik wil even een grapje maken. Het is namelijk... Ja, nu is het niet leuk meer.
Okay.
El Bouchatoui. Nee, geintje natuurlijk.
Nou, echt hilarische grap dit.
Ja, ik kom niet meer bij.
Als ik dat niet had aangekondigd, was het wel leuk geweest. Nee, Nick Marsman.
Ja, dat is de man waarvan ik vorige week was vergeten dat hij Feyenoorder was.
Ik betwijfel Johan. Dit, Wes.
Komt er nu een grap? Of,
Nee, ik, toevallig heb ik vandaag op de Insta zitten kijken. En wij volgen een aantal spelersvrouwen. En volgens mij is Nathalie Dekker is zijn vrouw.
Ja, dat klopt. Ja.
En die heeft Den Dekker.
En goed, die heeft vandaag, maandag als we dit opnemen, een foto gepost met, geloof ik, een comment 32, nog wat weken.
Dat meen je niet.
Ja, dus je moet hier... ik heb daarna nog even de Insta van Marsman zitten
kijken. Ik kan de foto erbij halen.
Ja, ik zie hier een foto, maar ja...
Misschien had ze wat vertraging op de lijn.
Nee, want dat is heel grappig dat je dat zegt. Ik heb diezelfde foto ook gezien. Die laat ik jullie ook even zien.
Ja.
Met de buikje. Ja, dat klopt inderdaad.
Maar ik denk dat gewoon een throwback dan was. Van dit was de foto die ik heb gemaakt bij 32 weken. Zou dat het niet
maar
zijn?
Feyenoord,
ik denk dat
ze momenteel ze namelijk al gefeliciteerd, hè?
Ja,
Dan moeten ze hun Insta-game moeten ze opsteppen. Want
ik begin nu echt te zweten. Ik denk, ik heb het mis hier. Ik heb het
nee,
mis.
Maar toevallig zag ik vandaag dat ze dat ineens gepost had. Dus nou, gelukkig zit jij er bovenop.
En maar Instagram hoeft niet chronologisch te zijn. Heb je zeker gecheckt dat ze het vandaag heeft gepost?
Het was vandaag in haar stories. Dus dat moet... Ja, dat is de laatste.
Dan was het misschien toch inderdaad een throwbackie.
Dat moeten ze dat er wel bij zeggen. Want nu raak ik helemaal in de war. En met
merk het ook aan je. Je bent gewoon helemaal meteen van je apropos.
Trouwens wel een mooie vrouw.
Oh, absoluut. Absoluut.
Ja, maar een model, begreep ik.
Dat is bij heel veel voetballers.
Ja, ja.
Dat, ja, die hebben meestal wel een mooie vrouw. Niet iedereen, maar meestal wel.
Je hebt die goed klem vast.
Ja.
In tegenstelling tot Joel Drommel.
Zo, die was slecht trouwens. Ja. Nee, we gaan door, jongens.
We gaan door.
In de rubriek. Luciano Narsing.
Ja.
Ja, die had wat minder. Die had een, hebben we allemaal meegekregen vorige week, zijn beste vriend overleden.
Nou ja, doodgeschoten. Die Kelvin Meinhard.
Ja. Ja, nou ja, precies. Ik denk, ik breng het even wat luchtiger. Ja,
dat was wel, want ik zat op het thuisvak in Emmen en hij scoorde natuurlijk daar.
Ja.
En dat was echt emotioneel. Maar die Meinhard, die heeft natuurlijk ook heel lang voor Emmen gespeeld. Dus dat was een beetje dubbel.
Klopt, ja.
Oké, dat wist ik nog niet. Nee, ik wist wel dat het is een amateurvoetballer en ik heb hem wel eens zien voetballen ook. Maar dat, ja, heel gek verhaal. Maar dat Luciano Narsing was, dat was echt een van zijn beste vrienden.
Ja.
Nou ja, de begrafenis was afgelopen weekend. En dan zou je denken, ja, ik weet niet, ik ben niet zo heel vaak bij een begrafenis geweest. Dat geluk heb ik dan in mijn leven. Maar de zwarte pakken en zo, weet je wel, witte roos of zo, ik zeg even wat.
Mm-hmm.
Maar dat was een hele kleurrijke begrafenis. Iedereen gewoon in normale kleurrijke kleding. Mooie bloemen erbij. En die kist, die ging echt, dat was een soort samba. Ja,
ja, maar dat is in sommige culturen is dat zo.
Ja, nee, en ik vond dat echt mooi. Heel
daar vieren ze het leven in plaats van dat ze treuren om de dood.
Nee, absoluut. Ja. En ik vond dat echt wel mooi om te zien. Ja,
ja.
Dat je dat inderdaad het leven viert en die kist ging op en neer. En dat was echt, ik moest er wel van glimlachen, zeg maar. En dat bij zo'n trieste zaak is dat toch wel leuk.
Maar lastig, maar je moet je beste vriend helemaal verliezen.
Ja, ik moet er niet aan denken. Nee, om jou te verliezen, Jopie.
Dus, nee, ik was het nog niet van plan om neergeschoten te worden de komende week.
Ik denk dat niemand dat van plan is.
Nee, dat denk ik ook niet, nee.
Nee, dan moeten we toch een beetje over lichtere zaken gaan hebben, want zo gaat dat nu eenmaal in het leven. Maar Porto, ja, we hebben natuurlijk, jij zegt van Roy Makaay kent de tegenstander door en door. We hebben natuurlijk deze week op onze Patreon-pagina ook weer een interview met de tegenstander.
Dus leuk gesprek trouwens.
Ja.
Dat weten we helemaal niet. Dat moet erop genomen
worden. Ja, zeg dat nou niet, man.
Ja. Nee, maar, we zouden niet acteren, jongens.
Nee, alleen in de Patronus-podcast niet.
Oh ja, dat is waar.
Maar voor de 6-2 patrons, die krijgen dus een uitgebreide voorbeschouwing op die wedstrijd.
Ja,
moet ik al de nieuwe alvast
als je toch over de patrons hebt. We hebben er deze week één.
Wat is er eigenlijk misschien voor de mensen die voor het eerst horen?
Nou ja, je kunt voor een klein bedrag, kun je ons steunen om mooie nieuwe dingen te doen met de podcast. Waaronder dus dit soort interviews extra. En die komen dan allemaal weer bij jou terug. Als je ons steunt, word dan patron via patreon.com/kaingeloel. Zoals bijvoorbeeld deze week Niels van Heesik heeft besloten. Welkom Niels bij de club.
Hartstikke leuk, joh.
Ja, maar goed, jij maakte een hele lange brug. En je wilde uiteindelijk naar, volgens mij, een voorspelling tegen Porto.
Ja, inderdaad. Mag ik, voordat we het over uitslagen gaan hebben?
Ja.
Ik denk dat Stam niet met 4-3-3 begint.
Oh, en wat denk jij dan nog meer? Heb jij toevallig met Makaay op datzelfde terras in Porto gezeten?
Ik denk dat, want we hebben voordat Stam bij ons binnenkwam lopen, bij Feyenoord, hebben we een paar wedstrijden van hem gekeken, jij en ik.
Ja.
En toen had jij het altijd erover dat hij ook heel pragmatisch kan zijn in zijn tactiek als hij kansen ziet.
Ja.
Nou, ik vind dit bij uitstek zo'n wedstrijd waarin je dat moet doen. We hebben de eerste wedstrijd in de pool verloren. Nu komt de zwaarste tegenstander op bezoek. Ik vind het bij uitstek tijd voor een tactische omzetting. En ik denk eigenlijk dat hij met 5-3-2 gaat spelen. En dus basisplaats voor Senesi. En, want je hebt met Karsdorp en Hapsen de perfecte backs voor zo'n systeem.
Erg te billig, want zij spelen, als ik het goed heb begrepen, met twee spitsen. Dus dan kan je met drie centrale verdedigers dat beter opvangen dan wanneer je dat met vier verdedigers doet.
En Haps en Karsdorp voelen zich helemaal als vis in het water
dat
in zo'n systeem.
Die komen denk ik beter tot hun recht als ze lekker langs die flank
en
mogen.
En stel dat dat nou bevalt. Hè? Stel nou gewoon even heel erg vooruit lopen op zaken. Je wint die wedstrijd met 2-1. Dan kan je bijna zeggen, daar houden we het in de competitie ook vol.
Of, ja, daarvoor heb je iets te veel goede buitenspelers lopen, denk ik, op dit moment. En Jurgensen komt natuurlijk nog terug. Maar tegen zware tegenstanders kun je dit zeker een keertje proberen. Ik denk dat Stam dit gaat doen. Althans, ik hoop het ook een beetje misschien. Want met 4-3-3 denk ik dat het 0-3 wordt. Ik denk trouwens, dan is wel de vraag, wie wordt de spits naast Berghuis?
Sinisterra.
Ja, niet Narsing, niet Larsson.
Nou, Narsing sowieso niet. Ik denk dat Narsing onderaan dat rijtje nu staat. Ik denk dat Larsson puur op basis van afgelopen donderdag...
Ja. In een 4-4-2 systeem, of in een systeem met twee spitsen... is misschien toch weer anders als je op de counter wil gaan spelen.
Nou, zeker, dat, maar dan kan dat met Sinisterra ook.
Ik denk dat Sinisterra heeft bewezen dat hij zich het beste aanpast aan nieuwe situaties. Dus ik zou, daar zou ik Sinisterra daar neerzetten.
Ja, daar gaat de kans voor Samba Sam om de lijn door te trekken dan.
Nee, maar die kan prima op 10.
Nou,
in plaats van Kukçu misschien. Kukçu geblesseerd uit, dus je weet niet of die meedoet.
Nee, dan zou die Berghuis op 10 zetten.
Ik denk dat
hij
een versterkt middenveld met Ver, Toornstra en Tapia gewoon een blok...
Dat denk ik ook.
Het zou mij verbazen, want hij heeft nog helemaal niks anders gedaan met het systeem dit seizoen.
Maar
hij
heeft de luxe nu met Senesi erbij.
Ik vind het wel een optie die ik zeer interessant vind en waarvan ik zeg, dat moeten we eigenlijk ook gewoon maar doen. Maar goed, ik ga dan toch stiekem wel uit dat hij wel gewoon met 4-3-3 gaat spelen. Ja, ik heb het echt geprobeerd om hier nu gewoon heel overtuigend 3-0 te gaan zeggen, maar ik... 1-1.
Nou, vind ik alsnog, dat is toch positief.
Nou ja, als je door wil, moet je denk ik al je thuiswedstrijden winnen. En dan moet je ergens een resultaat boeken.
Maar ja, als je die andere twee uitpotten wint, nou, dat is trouwens lastiger, denk ik. We hebben
dan moet je dan uit de Porto. Nee, 1-1, denk ik. En jij, Wes?
Dit wordt de wortel van Manchester United, qua gevoel.
De wortel. Je gaat er nu een wiskundige formule van maken, hoe ik het moet beleven zondag of donderdag. Ja. Nee, heel goed, ja.
Het is zeg maar net niet Manchester United, maar wel de wortel daarvan.
Ja, dat is niet net niet, dat is gewoon echt veel minder.
Ja, ik weet niet of jij weet hoe wortels werken.
Dat was een eruptie.
Ja, maar hoe groter, zeg maar, als je dan toch wiskundig van gemaakt, hoe groter Manchester United is, hoe kleiner dan die wortel relatief gezien is.
Dan moet je nagaan. Dus het wordt...
Het verschil tussen 4 en 2 is wat ik kleiner denk, dan tussen 144 en 12.
Ik zeg even wat leuks, dat ik me weer klem lul. Ja, sorry.
Ja, maar je bent tegen de wiskundige Freek aan.
Ik ben absoluut geen wiskundige. Ja. Ik heb onvoldoende op mijn diploma ervoor staan, maar dit wist ik nog net wel.
Wij gaan wel scoren.
Ja.
Maar we gaan niet winnen.
Dus?
We gaan 1-2 verliezen.
Ach, jij was net zo enthousiast.
Ja, ik ben een beetje mee...
In elkaar wie trust, maar ondertussen niet echt dus.
Nee, maar dat komt later wel.
Oké, nou Freek.
Ja, als we met 4-3-3 spelen, heb ik al gezegd, wordt het 0-3.
Ja, maar jij gaat ervan uit dat het 3-5-2 wordt of 5-3-2.
Ja, precies. Wil. En dan wordt het 3-2 voor Feyenoord.
Oh, daar ga ik goed op. Die vind ik lekker.
Ik ben dan bijna in staat om die Hofpleinvijver in te springen, weet je. Maar om op die Coolsingel feest te gaan vieren. Want ik ben daar echt aan toe aan zo'n succes.
Ja, we moeten nou eigenlijk gewoon een keertje echt ontploffen.
Ja.
Ik ben voor. Dus Jaap, ik weet dat je luistert. Freek heeft net uitgelegd hoe je het moet doen.
Ja, en dus luister in dat opzicht dan maar niet naar Roy, maar naar mij.
Ja. Misschien heeft Roy ook al gezegd.
In dat geval luister vooral naar Roy.
Ja. Ja, nou goed. En als we dan toch over tactieken hebben, hoe moeten we het dan doen uit bij Fortuna?
Oh ja, die spelen we ook nog.
Met 6 spitsen gewoon. Misschien wel leuk.
Nou ja, volgens mij, als ik het goed heb begrepen, spelen die ook 4-4-2.
Ja,
dus dan zou je weer diezelfde variant, als het dan toevallig toch goed uitpakt, dan kan je dat weer uitrollen, ook in Limburg.
Dat klopt. Aan de andere kant, Fortuna draait niet zo lekker. Dat zou nou eigenlijk wel een goed moment zijn om gewoon hoog druk te gaan zetten met 3 man en weer een beetje wat erin te slijpen. Het is natuurlijk op echt gras, dus misschien dat Jurgensen ook weer wat minuutjes kan maken.
Ja. Ik vind dit zulke moeilijke wedstrijden altijd. Hè. Dit zijn wedstrijden, die moet je eigenlijk... Moet je een tweetje voor Feyenoord neerzetten. Ja, ja. Maar
je kan het niet.
Je weet bij de laatste jaren bij Feyenoord dat dit geen zekere tweetjes meer zijn.
Nee.
En daar baal ik zo van. Jij bent vorig jaar bij jou geweest naar Fortuna uit.
Klopt. Leuk uitvak trouwens.
En die wedstrijd werd toen gewonnen, hè?
Ja.
1-4.
Precies. Ja, ik wist nog dat het grote uitvak was.
Met die gemiste Panenka van
Klopt. Ja.
Berghuis.
Van Berghuis, ja. Ik mag toch hopen dat dit gewoon een zekerheidje is eigenlijk. Ja, dat is het niet meer. Maar dat het gewoon dit weer... Dat het niet zoals Emme is, weet je wel. Nee. Dat dit gewoon een lekker zondagmiddagje Feyenoord weer wordt.
Het is een ploeg die nog niet gewonnen heeft deze competitie. Maar ja, dat baart mij dan wel weer zorgen. Ja. Dat je denkt, dan zal je weer zien dat ze een opleving hebben tegen ons.
Precies.
Maar we moeten wel heel reëel zijn. Fortuna is een ploeg waar wij, ondanks dat Hofland daar op de bank zit, en volgens mij het best wel aardig doet. Want dat is de assistent, maar eigenlijk is het helemaal niet de assistent.
Vorig seizoen hebben ze in de Kuip van ons gewonnen.
Dat, maar toen was wel iets beter spelersmateriaal. Hè? Mijn geliefde Novakovic, die is inmiddels vertrokken. Maar het elftal is niet zo goed. Hè? We hadden het net over de tegenstander. Toevallig heb ik de tegenstander van aanstaande zondag al wel opgenomen. Dus die heeft mij een beetje wat verteld. Ja, het is een vreemdelingenlegioen. Van alle windstreken hebben ze wel spelers vandaan weten te halen.
Ja, die hadden op een gegeven moment 36 aankopen of zo, toch?
Ja, maar wat ik zeg, er komen echt van echt elke land willekeurig wat je aan kan wijzen op de wereldkaart, hebben ze wel een speler.
Wat is dat toch met die Limburgse clubs? Roda doet dat ook elk jaar. Die kopen dan in de winter 38 Ghanese of zo. Voer nou eens gewoon een keertje beleid, man. Ja, zeg ik als Feyenoorder.
Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Ik heb ooit een keer een vriendinnetje in Limburg gehad. En Sittard ook nog, notabene.
Ja.
Je verstaat elkaar niet. Dus en als er dan een buitenstaander komt, laten we zeggen een technisch directeur die uit, laten we zeggen, Noord-Holland komt, die begrijpt er geen klote
dus
van.
Dus die denkt, joh, ik versta ze donder, ik ken net zo goed een Gambiaan en een Oezbeek.
Volgens mij die Harm van Veldhoven bij Roda, die spreekt aardig Limburgs, dacht ik.
Ik weet niet, zit hij er nog? Maar goed, nu gaat het over Roda hebben, Nee, dus weer Fortuna.
Dat is wel een ander clubje, toch?
Ja, die liggen elkaar iets minder goed.
Fortuna is een leuke club, man.
Ja, ik vind Fortuna prima, ja, weet je.
Jij gaat ook weer, hè?
Ik ga zeker weer.
Leuk, man.
Ja, ik heb wat recht te zetten, hè, naar M uit.
Ik begreep dat die kaartverkoop, en dat zegt ook wel wat over de huidige vorm van Feyenoord, dat je heel makkelijk aan een kaartje kon komen dit keer.
Mijn moeder en ik moesten allebei een autocombi-kaart en er waren er nog maar 11 van, maar het is gewoon zonder wachtrij überhaupt gelukt.
Lekker, man. Nou ja, fijn, toch?
Ja.
Voorspellen. Freek, jij gaat erheen, dus jij mag als eerste.
Ja, ik zeg 1-2.
Wes?
0-3.
Ik zeg 1-4.
Oké. Okay. Specifieke doelpuntmakers nog?
Jij hebt het net over Jurgensen, die zal niet spelen. Laat dan Larsson zondag het maar weer zien, dat hij dan nu echt daadwerkelijk die hattrick op zijn naam krijgt.
Ik hou er vertrouwen in dat we die lijn nu doortrekken. Dat zou wel fijn zijn, hoor. Moet ook gewoon.
Wordt een lekker weekie. Kom aan, Feyenoord.